Ik ga net zitten en Milene buigt zich naar me toe en ze zegt: papa, waarom heb je niet voor Israël gebeden? En ik kijk Patrice aan en ik kijk Milene aan en ik zeg: dat is heel goed dat je dat opmerkt, meid. Het is heel goed voor Israël te bidden. Als we het nieuws meekrijgen, dan is het chockerend om te zien wat er allemaal gaande is. En ik waan mezelf soms, voor zover ik dat kan bepalen, waan ik mezelf soms aan het begin van de jaren 30 van de vorige eeuw. Waarin de haat tegen Israël enorm aan het toenemen is weer. En niemand lijkt geleerd te hebben van wat er krap een eeuw geleden in dit land zich heeft afgespeeld. Dus ik wil u vragen om te gaan staan en ik wil samen met u bidden voor Israël. En dan zal ik daarna de tekst gaan overdenken. Hemelse Vader, het doet ons echt verdriet om te zien wat er rondom Israël gaande is. Wij weten niet alle details van wat er gaande is, Heere, maar we weten wel dat Israël het volk is waaruit we uw woord hebben ontvangen en waaruit uw verlosser is gekomen die ons nieuw leven heeft gegeven en een kostbare relatie met u. En Heere, als we zien wat er gaande is en als we zien hoe de haat tegen Israël toe aan het nemen is, dan willen we bidden voor uw bescherming over het volk. En dan vragen we u, Heere God, dat u zeer velen redden wilt. Dat ze tot inzicht mogen komen. En dat Jezus niet een valse profeet is, maar de Messias. De enige ware Messias. In wie ook zij verlossing mogen krijgen. En ik bid voor Albert en Esther in Dimona. Ook al wonen ze niet dicht bij Gaza of bij de bezette gebieden. Maar ook in Dimona zullen ze zeker meeleven met wat er in de rest van het land gebeurt. En ik bid dat u Albert en Esther ook zegent. En dat ze standvastig zullen zijn en dat u ze bovenmate veel moed geeft en dat u ze vult met uw Heilige Geest, opdat ze vele mensen mogen vertellen over u en dat u deze mensen raken zult en dat ze tot nieuw leven in uw Zoon komen. Vader, bescherm dit volk. Bescherm uw volk. Waak over het land. Geef wijsheid aan de regering en aan hen die ook in het leger dienen. En geef, o Heer, dat dit volk haar eigen haat onder ogen mag zien. Dat wij de haat in onze eigen harten onder ogen mogen zien. En dat we die zullen belijden en dat we ons zullen bekeren. Vader, en dat we leren wat ware liefde is. En waar meer kunnen we dat vinden dan in uw Zoon Jezus Christus. En zo bidden we dit u, in Jezus' naam. En zo bidden we ook, Heren, als we staan voor de prediking nu. Heren, dat u mij wilt leiden. En dat u uw woord echt tot diep in onze harten wilt laten doordringen. En dat u ons vormt naar het beeld, naar het karakter van uw Zoon Jezus Christus. Opdat u zeer veel vreugde vindt in onze levens. En opdat onze levens ook echt een getuigenis mogen zijn naar de mensen om ons heen. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Voordat ik jullie het volgende verhaal vertel, is het goed dat jullie weten dat ik eerst met Miel heb besproken dat ik dit verhaal ook met jullie deel. In 2001 begon ik mijn Bijbel te lezen. En een paar maanden later liep ik hier de gemeente binnen. In 2003, in oktober 2003, werd ik gedoopt in deze gemeente. En het was, ik denk in 2004, dat ik de Bijbel aan het studeren was. En dat ik ineens heel veel Bijbelverzen tegenkwam over een bepaald onderwerp. Over een bepaald theologisch onderwerp. Dat onderwerp, wat ik toen zoveel tegenkwam in de Bijbel in 2004... Dat bekeek ik heel zwart-wit, heel theologisch. Het ging me vooral om het onderwijs, maar niet zozeer over wat dat betekende over God en over zijn relatie met mij. Mijn emotie was er niet bij betrokken. En nu denk je misschien, wat heeft dat met het thema hoogmoed te maken? Wat heeft dat met trots te maken? Nou, dat zal ik je eens uitleggen. Ik hoorde Miel daar niet zoveel over vertellen, over dat thema. En ik besloot een gesprek met Miel daarover aan te gaan. En toen besloot ik om nog een gesprek met Miel daarover aan te gaan. En nog één. Want ik vond dat dat thema wel op de agenda moest staan. En ik dacht, ik leg Miel wel even uit hoe belangrijk dat thema is. 1 jaar in de gemeente. Net gedoopt. Geen christelijke achtergrond. En ik kom de gemeente binnen en ik denk, ik zie wat in de Bijbel. Ik ga mijn voorganger eens even uitleggen hoe het in elkaar zit. Ik sprak er recent nog met Miel over, omdat ik Miel deelgenoot wilde maken dat ik dit zou delen. En Miel die zei ook een beetje grappend tegen mij, ja Jeroen, ik had inderdaad het gevoel dat ik erg veel van je kon leren. Goed, als ik je dit verhaal vertel over mijn houding en over mijn gedachten, wat roept dat bij je op? Wat roept dat bij je op? Hoogmoed? Trots? En dat is precies waar Paulus het over heeft in de verzen die we vandaag gaan overdenken in 1 Korinthe 4, vers 6 tot en met 8. En ik wil die verzen graag samen met jullie lezen. Daarin zegt Paulus het volgende. Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast. En als Paulus spreekt hier over deze dingen, dan bedoelt hij eigenlijk wat hij tot dan toe in hoofdstuk 4 allemaal gezegd heeft. Deze dingen. Heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert, en nu komt u niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Dat is Paulus' doel. Want wie maakt onderscheid tussen u? Dan komt Paulus met zijn bekende retorische vragen. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen hebt? U bent al verzadigd, u bent al rijk geworden. U bent al gaan regeren zonder ons. Regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren. We zien hier heel duidelijk dat Paulus het doel stelt. Het opdat in dat vers zo net. In vers 6 zegt hij, deze dingen heb ik ter wille van u op mijzelf toegepast, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Dat is wat de Bijbel zegt, dat is waar de Bijbel ons toe oproept hier. En het woord dat hier gebruikt wordt voor verheffen, wordt ook op andere plekken in dezezelfde brief gebruikt. En dat woord wordt op verschillende manieren vertaald. En ik heb een paar verschillende vertalingen erbij gehaald, zodat we ook begrijpen wat Paulus hier bedoelt met dat woord verheffen. Hier zien we hoe de NBG het vertaalt. Bijvoorbeeld precies hetzelfde woord, hè, in hoofdstuk 4 vers 18, dus een paar versen verder. Sommigen hebben zich opgeblazen. Dus het woord wordt vertaald met verheffen, maar ook met opgeblazen. In de HSV, dus waar ik nu ook uit lees, maar sommigen hebben zich geheel gewichtig voorgedaan. Gewichtig. We doen ons gewichtig voor. En de ESV, dat is een Engelse vertaling, die zegt some are arrogant. Maar dat woord kennen we in het Nederlands ook. Arrogantie. En zo zien we dat verderop in hoofdstuk 5 weer zo door die vertalingen vertaald wordt. Gewichtig, arrogant en opgeblazen. Dus het verheffen, het mezelf verheffen ten opzichte van een ander, ik wil net zoveel betekenen als een stuk arrogantie. Een stuk arrogant zijn. Ik doe mij gewichtig voor. Kijk eens naar mij. Opgeblazen. Hier ben ik. Dat is wat Paulus hier zegt met dat woord. En hij zegt, ik wil jullie daarvoor behoeden. Jeroen, ik wil jou daarvoor behoeden. Iedere broeder en zuster, ik wil jullie daarvoor behoeden. Ik wil jullie ervoor behoeden om hoogmoedig te zijn, om trots te zijn. En daarom wil ik met jullie de volgende 3 stappen nemen vanmorgen. We gaan allereerst kijken naar de uitingen en de gevolgen van hoogmoed. De uitingen en de gevolgen van hoogmoed. Dus hoe zien we het en wat zijn de gevolgen ervan? Tweede stap is dat we kijken naar de bronnen van hoogmoed. Waar komt mijn hoogmoed nou vandaan als ik die zie in mijn eigen hart? Wat is de oorsprong daarvan? Want we kunnen wel werken aan onze hoogmoed, maar we moeten weten waar de bron ligt. En dan de derde en de laatste stap is, wat is nou de oplossing? Wat is de oplossing tegen hoogmoed? Tegen trots, tegen opgeblazen zijn, tegen arrogant zijn. Laten we die eerste stap nemen. En voor die eerste stap die we gaan nemen, wil ik samen met jullie gaan kijken naar 3 verhalen in de Bijbel. 3 heel verschillende verhalen, maar 3 verhalen waar elke keer hoogmoed en trots in voorkomt. Maar in een verschillende situatie. En we zien daar zo meteen ook verschillende bronnen. 3 verhalen. En de eerste is een verhaal in Numeri 16. En in Numeri 16, daar zien we dat het volk Israël al uit Egypte is getrokken. Israël is al uit Egypte getrokken. Ze zijn door de Rode Zee getrokken. En ze zijn door de woestijn aan het trekken. En in de woestijn maken ze de tabernakel. Ze bouwen de tabernakel. De levieten die worden aangesteld, die krijgen allemaal hun verschillende posities. Daar vertel ik zo meteen nog iets meer over. En wat we ook zien, is dat Miriam en Aaron in Numeri 12 in opstand komen tegen Mozes. En God zegt dan, Miriam, je wordt melaats. En Miriams huid wordt helemaal wit en ze moet een tijdje buiten het kamp verblijven voordat ze weer terug het kamp in mag, voordat ze genezen is. Je zou zeggen, dat was een behoorlijke les voor Israël. De grote profetes, de zus van Mozes, de vrouw die invloed had in het volk, op het volk. Zij moet een tijdje bij het kamp verblijven, maar we zien dat het volk er niet van leert. Want 4 hoofdstukken later, en daar gaan we zo naar kijken, daar zien we dat het helemaal misgaat met 1 man. En die man, dat is een leviet. Die komt uit dezelfde stam als Mozes en Aaron. Hij is iemand die dient in de tempel. Hij is zelfs iemand die verantwoordelijk was voor het allerheiligste in de tabernakel. Hij moest niet de gordijnen die buitenom de tabernakel opgezet werden, daar hoefde hij helemaal niet voor te zorgen. Hij mocht zorgen voor het allerheiligste in de tabernakel. Dat lezen we ook, dat zijn familie daar verantwoordelijk voor was. Dat lezen we in Numeri 4, vers 4, voor degene die dat fijn vinden om dat op te zoeken. En deze man die heet Korach. Hij is een achterkleinzoon van Levi. Hij komt in opstand en hij neemt Datan, Abiram en On. 3 mannen van de stam van Ruben mee. Maar niet alleen die 3 mannen. Het lukt hem zelfs om 250 leiders van het volk met zich mee te nemen. 254 mannen in totaal. En ze gaan naar Mozes en Aaron. En dan staat er dat ze het volgende tegen Mozes en Aaron zeggen. Mozes en Aaron, jullie trekken te veel naar jullie toe. Jullie verheffen je tegen de gemeente van de Heer. Zie je het voor je? Deze Korach, die zo'n bijzondere positie had, die zorg mocht dragen voor het allerheiligste in de tabernakel. Een hele bijzondere positie heeft hij van God ontvangen. En hij roept uit, Mozes en Aaron, jullie trekken te veel naar je toe. Jullie trekken te veel naar je toe. Jullie verheffen je tegen de gemeente van de Heer. En de reactie van Mozes is dat hij zich, en ik had daar nog een foto bij, maar ja, die heb je. Dat is de foto, hier zie je het gebeuren. Voor de kinderen thuis en ook voor degenen die wat ouder zijn dan de kinderen en het mooi vinden om er een plaatje bij te zien. We zien Korach en de 250 hier staan en we zien de achterkant van Mozes of van Aaron. Ik ga er even vanuit dat het Mozes is omdat hij geen hoge priesterlijke kleding aan heeft. Ze komen in opstand. En dan lezen we het volgende. Mozes die werpt zich met het gezicht ter aarde en die zegt in Numeri 16 het volgende. Morgenochtend zal de Heer bekendmaken wie van hem is en wie de heilige is die hij in zijn nabijheid zal laten komen. Neem voor uzelf vuurschalen, doe er morgen vuur in en leg er reukwerk op voor het aangezicht van de Heer. Is het u niet genoeg om de dienst van de tabernakel van de Heer te verrichten? Hij heeft u laten naderen. God zelf heeft Korach laten naderen in de tabernakel. Wilt u nu ook het priesterambt? U spant samen tegen de Heer. Dus Mozes en Aaron zeggen, je spant niet samen tegen mij, je spant samen tegen God. En het gevolg is desastreus. Want bij Korach, Datan en Abiram, en laat maar de volgende slide ook zien. Bij Korach, Datan, Abiram en On, daar zien we dat Mozes zegt, mensen, verwijder u van deze gezinnen, verwijder u van deze tenten. En de aarde die opent zich, en de vier gezinnen, dus niet alleen de vier mannen, maar ook hun gezinnen en iedereen die bij hen hoort en alles wat bij hen hoort, wordt verzwolgen, verdwijnt in de aarde. Helaas is dat nog niet het eind. De 250 leiders, die staan met reukwerk bij de tabernakel, die staan met een schaal. Ze staan daar met reukwerk voor de Heer, zegt Mozes. En de 250 worden met vuur verteerd. Vuur dat uit de hemel komt, verteert de 250. Kun je het je voorstellen? Je hebt een leidinggevende rol in het volk Israël. Je komt met 250 leiders in opstand. Je denkt het allemaal goed te hebben. Je komt zelfs met een schaal vol reukwerk bij elkaar. En het is allemaal nep geweest. Het is allemaal inhoudloos geweest. En het vuur van God verteert die 250 leiders. Het is nog verdrietiger dan dit. Het houdt daar niet bij op. De volgende dag mocht het hele volk tegen Mozes en Aaron. En ze zeggen, het volk zegt zelfs tegen Mozes en Aaron, jullie hebben de leiders gedood. Jullie, Mozes en Aaron, hebben die 250 gedood. Mozes en Aaron werpen zich weer plat op de grond. En Mozes zegt tegen Aaron in Numeri 16, vers 46 het volgende. Neem de vuurschaal, doe er vuur in van het altaar, leg er reukwerk op en ga onmiddellijk naar de gemeenschap. En doe verzoening voor hen. Want grote toorn is uitgegaan van voor het aangezicht van de Heer. De plaag is al begonnen. En in die plaag sterven nog eens 14.700 mensen. Er sterven dus in totaal ongeveer 15.000 mensen door de opstand, door de hoogmoed van Korach. 15.000 mensen. In dit verhaal zien we bij uitstek wat Jacobus zegt in Jacobus 4, vers 6. God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Dat is het eerste voorbeeld. Nu gaan we naar het tweede voorbeeld toe. Het tweede voorbeeld en het derde voorbeeld zijn wat korter dan het eerste voorbeeld. Het tweede voorbeeld is de situatie met Sara en Hagar. Sara, de vrouw van Abraham, de grote aartsvader, de grote leider. We lezen daar in Genesis over dat Abraham in staat was om 300 mannen met zich mee te krijgen die oorlog voerden tegen de koningen die het land in waren getrokken. Het is dus niet, Abraham was niet alleen maar een man met een met wat knechten. Het was een leider. Sara is zijn vrouw. Hagar is een Egyptische. En zij is een van de slavinnen, een van Sara's slavinnen. En we weten dat Sara decennia lang niet zwanger kon worden. Ze kon geen kind krijgen. En op een gegeven moment zegt ze tegen Abraham, weet je wat? Neem Hagar. Neem die slavin. En misschien krijg je met haar een kind en dan mag dat mijn zoon zijn. Dat was een gebruik wat toen wel eens plaatsvond. Krijg met Hagar een kind. En dan lezen we het volgende. Hagar wordt zwanger. En die zegt in Genesis 16 vers 4, daar staat over. Toen Hagar nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Hagar kijkt neer op Sara. Ik kan wat mijn meesteres niet kan. Ze is hoogmoedig. Ze is trots geworden. En het is aan haar te zien, anders zouden we het niet lezen. En Abraham stuurt haar om die reden weg. Sara vraagt het, stuur haar weg. Maar in de woestijn bezoekt een engel van de Heer haar. En die engel die zegt in Genesis 16 vers 9 tegen Hagar, keer terug naar Sara en onderwerp je aan haar gezag. Onderwerp je aan het gezag van je meesteres. Dat is het tweede voorbeeld. Het derde verhaal is het verhaal van Nebukadnezar. Nebukadnezar, de grote koning van Babylon. Het Babylonische Rijk, dat het een van de grootste rijken ter wereld was op dat moment. Laat maar, volgens mij komt nu ook de foto, of niet? Ja. Hier zie je een foto van, of een tekening van Nebukadnezar. Je ziet hem daar op de kar, rechtsonder in de tekening, met de witte muts op. En je ziet de rode sleep die hij hier draagt. En je ziet hem bij de bekendste poort van de stad van Babylon. Hij was de wederopbouwer van Babylon. De grote leider van het Babylonische volk. En we lezen dat Nebukadnezar, die leefde in dezelfde tijd als Daniel, de profeet. En Daniel, de profeet, was een profeet aan zijn hof. Aan het machtigste hof misschien wel uit die tijd. En Nebukadnezar die droomt een droom over een boom die gekapt werd. En hij kon hem niet uitleggen. Niemand kon hem uitleggen. En ze roepen Daniel. En Daniel legt hem uit. Die boom die gekapt wordt, waar jij over droomt, dat ben je zelf. Want je bent hoogmoedig geworden. Je denkt dat jij het allemaal bereikt hebt. Dat jij het gedaan hebt. En daarom zal God jou omkappen. Je zult 7 jaar, of 7 tijden staat er in de tekst. 7 tijden zul je in de wildernis leven. Nou, Daniel heeft die droom uitgelegd en dan lezen we in Daniel 4, vers 29 tot en met 32. Na verloop van 12 maanden, dus 12 maanden nadat Daniel dat heeft uitgelegd, was Nebukadnezar aan het wandelen op het dak van het koninklijk paleis van Babel. En Nebukadnezar nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb door mijn sterke macht en ter ere van mijn majesteit? Dit woord was nog in de mond van de koning of er kwam een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd. Het koningschap is van u weggegaan. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan de runderen, zoals aan koeien. En er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen. En dat geeft aan wie hij wil. En de Allerhoogste is God en niet Nebukadnezar. Hij had de stad kunnen bouwen omdat God dat toeliet. We zien 3 heel verschillende verhalen. Maar in alle 3 de verhalen zien we dat er trots en hoogmoed een rol speelt. Wat leren we nou van deze verhalen? En ik heb daar 7 punten uitgehaald. De 7 wrange vruchten van hoogmoed. Misschien dat we ze zo kunnen noemen. 7 punten. Ik wil ze samen met u doornemen. Het eerste punt is, hoogmoed komt tot uiting in heel verschillende situaties. Het komt tot uiting bij een slavin. Bij een van de grootste heersers ter wereld op dat moment. En ook bij de gewone leider. Hoogmoed leidt tot beschadigde relaties. Maar niet alleen beschadigde relaties zoals tussen Hagar en Sarah. Maar ook een beschadigde gemeenschap. Zoals we zien in Israël. Het hele volk raakt erdoor beschadigd. Een derde punt is dat we zien dat hoogmoed zich afzet tegen gezag. Korach zet zich af tegen het gezag van Mozes en Aaron en ten diepste tegen het gezag van God. Hagar die zet zich af tegen het gezag van Sarah. En Nebukadnezar die zet zich af tegen het gezag van God. Hoogmoed is vol van zichzelf. Ook dat zien we bij alle 3. Het gaat om Hagar, het gaat om Korach, het gaat om Nebukadnezar en wat zij willen. Hoogmoed kan verdekt worden met valse vroomheid. Kijk naar de 250 leiders, die komen met de schaal, met reukwerk. Voor Gods aangezicht staan ze. En ze denken, ik heb het juist, ik ben goed. En het resultaat voor die 250 is dramatisch. Valse vroomheid. 6e punt. Hoogmoed leidt tot nog meer zonde. Korach zondigt. Hij neemt 250 met hem mee. En daarna zondigen er nog eens 17.500. De resultaten zijn dramatisch voor het volk. Hoogmoed leidt tot nog meer zonde. En het zevende en laatste punt is dat we zien dat God hoogmoed oordeelt. God spreekt, God handelt en God doodt in deze situaties. God oordeelt hoogmoed. Ik hoop dat ieder van ons, nu we hier zitten, dat we zeggen van, als het zo ernstig met deze zonde gesteld is, dan wil ik mijn eigen hart onderzoeken. En dan wil ik kijken dat er geen hoogmoed is in mijn hart, geen trots in mijn hart. Want ik wil rein voor mijn God kunnen staan. En zo komen we bij die tweede. En dat is wat kunnen bronnen van hoogmoed zijn. Bij Sarah en Hagar zien we dat Hagar een van de slavinnen van Sarah is. Ze was een slavin. Ze was een onbekende. Jarenlang was ze een onbekende. Ze had ook geen aandacht gehad van Abraham. Want als ze überhaupt de aandacht zou hebben gehad in haar rol als slavin van Abraham, zou Sarah nooit hebben voorgesteld: neem deze slavin en krijg daar een kind mee, zodat dat kind op mijn naam mag leven. Dus Hagar, de onbekende, de slavin, de minderwaardige, raakt zwanger. Eerst kent niemand haar. En nu draagt ze het kind van een grote leider, van Abraham. Hagar kan niet met die nieuwe en veranderde situatie omgaan. In plaats van nederig en dankbaar te zijn, gaat ze zich verheffen tegen Sarah, tegen haar meesteres. Hagar kent haar plaats niet. Hagars pijnlijke verleden is de bron van haar hoogmoed. Daar zien we één bron. Nu naar Korach toe. Bij Korach zien we, met de informatie die we uit Gods woord kunnen halen, een heel andere bron. Korach wil meer. Hij zegt tegen Mozes en Aaron: jullie trekken te veel naar jullie toe en jullie verheffen je tegen de gemeente van de Heer. Maar wat hij over Mozes en Aaron zegt, is het verlangen voor hemzelf. Mozes en Aaron, jullie trekken te veel naar je toe. Maar wat hij eigenlijk zegt is, ik wil wat meer naar mezelf toetrekken. Want Mozes zegt ook in zijn reactie: ambieert u nu ook nog het priesterlijk ambt? Is het niet goed dat u al voor de allerheiligste dingen in de tabernakel zorg draagt? Dus wat Korach over de ander zegt, dan laat hij zijn eigen hart zien. Hij wil meer eer en meer naar zichzelf toetrekken. De bron van de hoogmoed van Korach is ontevreden zijn met de plek die God hem gegeven heeft. En C.S. Lewis, die bekende schrijver die zulke prachtige boeken geschreven heeft, die zei over hoogmoed het volgende: hoogmoed is geestelijke kanker. Het eet iedere mogelijkheid voor liefde, tevredenheid of zelfs gezond verstand op. En dat zien we hier bij Korach. Dat is de tweede. Dan gaan we nu naar de derde toe, Nebukadnezar. We zien dat hij ervan overtuigd is dat al de successen die geboekt zijn, alles wat hij om zich heen ziet, dat het een resultaat is van zijn capaciteit, van zijn kunde, van wat hij kan. Hij herkent God niet in de dingen die God door hem gerealiseerd heeft. D.L. Moody, een bekende predikant uit de 19e eeuw, die zei het volgende: God zendt niemand leeg weg, behalve hen die vol zijn van zichzelf. God zendt niemand leeg weg, behalve hen die vol zijn van zichzelf. En we zien hier dat Nebukadnezar vol is van zichzelf. En God stuurt hem in naaktheid, ontkleed, van alle macht en positie de wildernis in. Hij wordt leeg weggestuurd. Bij Hagar was het haar verleden. Bij Korach was het zijn verlangen. Bij Nebukadnezar was het zijn vergeten wat God doet. Ons verleden, ons verlangen en ons vergeten van onze plek ten opzichte van God. Verleden, verlangen en vergeten van onze plek ten opzichte van God kunnen ons verleiden tot hoogmoed. Ik zeg niet dat dit alle bronnen zijn, maar het zijn de bronnen die ik ontdekte in deze drie verhalen. Ten diepste zien we dus dat hoogmoed, bij welk voorbeeld dan ook in de Bijbel, rebellie tegen God zelf is. En de mensen in deze drie verhalen zagen ze goed als zeker niet van zichzelf dat er hoogmoed in hun hart speelde. Sommigen van hen dienden zelfs op een hele bijzondere plek. Jij en ik, wij kunnen dus net zo goed vervallen in hoogmoed. Een bekend Amerikaans politicus, Ezra Taft Benson, die zei een keer het volgende. Hoogmoed is een zonde die we makkelijk en graag in de ander zien, maar zelden in onszelf. We zien het makkelijk en graag in de ander, maar zelden in onszelf. Daarom is het ook belangrijk dat we die volgende stap nemen. Wat is de oplossing daarvoor? Wat is de oplossing voor hoogmoed? En we gaan terug naar het eerste verhaal van vandaag. Het verhaal rondom Korach. Korach komt in opstand en spreekt samen met die 250 leiders tegen Mozes. En we lezen Mozes zijn reactie in nummer 16. Toen Mozes dat hoorde, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en hij sprak tot Korach. Hij werpt zich met zijn gezicht ter aarde tot Korach. Dan zien we het volgende stuk in nummer 16, vers 44 en 45. Nadat de 250 door God gedood zijn en het volk in opstand komt. En de Heere sprak tot Mozes: trek u terug uit het midden van de gemeenschap en ik zal hen vernietigen in één ogenblik. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde. In beide situaties, in die situatie met Korach en ook in die situatie met God, werpt Mozes zich plat op de grond. Korachs positie is niet te vergelijken met die van Mozes. Maar Mozes werpt zich toch op de grond voor hem, vanwege de ernst die hij ziet in de zonde van Korach. Maar ook omdat Mozes een nederig man is. Nummer 12, vers 3, vier hoofdstukken daarvoor. Daar staat, maar de man Mozes was zeer zachtmoedig. Zeer nederig betekent dat. Zeer zachtmoedig. Mozes was zeer nederig. Meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Mozes had geleerd de weg van de mensen te gaan. Hij had moeten leren om nederig te worden. En 1 Petrus 5, vers 5 en 6 zegt, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogd. En dat is wat we bij uitstek zien, wat Mozes doet in deze situatie. En Aaron ook in de tweede situatie. Ze werpen zich beide plat op de grond. Hij, Mozes, had zich vernederd in deze situatie. En God verhoogde hem. Nederigheid zoeken werkt het beste tegen hoogmoed. Maar hoe vind ik dat? Hoe weet ik nou dat ik echt nederig ben? Waar vind ik nederigheid? En daarvoor wil ik de volgende verse in nummer 16 lezen, aan het eind van het hoofdstuk, vers 46 tot en met 48. Mozes die zegt daar tegen Aaron, neem de vuurschaal en doe er vuur in van het altaar en leg er reukwerk op en ga onmiddellijk naar de gemeenschap en doe verzoening voor hen. Want grote toren is uitgegaan van voor het aangezicht van de Heer. De plaag is al begonnen. Aaron nam de vuurschaal, zoals Mozes had gesproken, en liep snel naar het midden van de gemeente. Hij gaat midden tussen het volk instaan. En zie, de plaag was onder het volk begonnen. En hij legde er reukwerk in en deed verzoening voor het volk. Hij bleef tussen de doden en de levenden staan met het reukwerk. En de plaag werd tot stilstand gebracht. Mozes die zegt tegen Aaron, breng vuur van het altaar naar het midden van de gemeente en doe verzoening. Daar zien we Aaron staan op de tekening. Hij staat midden tussen het volk, tussen de levenden en de doden. En hij brengt een plaag tot stilstand. Hij brengt verzoening. Hij brengt genoegdoening. Hij brengt een offer met het reukwerk dat voor God acceptabel is, zodat God niet doorgaat met straffen. Het is bijzonder dat Aaron deze stap neemt, want als hoge priester mocht hij niet met doden in aanraking komen. Dat mocht hij niet vanwege zijn positie. Hij neemt dus een groot risico om als dienaar van het volk tussen de doden en de levenden in te gaan staan. Hij is een echte dienaar van het volk hier. Hij kan ceremonieel onrein worden als hij daar staat. En dan zou zijn offer nooit geaccepteerd kunnen worden. Ceremoniële onreinheid voor Aaron betekende dat hij zijn werk niet kon en niet mocht doen. Hij neemt het risico. Hij wil het volk redden. Hij gaat ertussen staan. God zij dank hebben wij nu ook een hoge priester. Een betere hoge priester nog dan Aaron. Jezus Christus is gekomen voor jou en voor mij. Het offer dat Jezus bracht aan het kruis was niet alleen perfect voor op een bepaald moment, maar voor altijd, voor iedere zonde. Te midden van de levenden en de doden hing Jezus daar aan het kruis op Golgotha, gekruisigd tussen de stervenden en anderen keken toe. Hij stond daar net als de hoge priester Aaron tussen de levenden en de doden. En hij bracht een prachtig reukwerk naar God. Hij zei, hier is mijn offer. Ik geef mijn lichaam als offer. Een prachtig reukwerk voor u. Dat zeer zeker geaccepteerd wordt. Voor alle zonden van hen die mij als schat koesteren. De dood van Gods Zoon was nodig om ieder van ons te verzoenen met God. En daarbovenop hebben wij alles wat we hebben. Alles wat jij en ik hebben, hebben we van God ontvangen. Paulus schrijft het ook in de tekst van vandaag, in 1 Korinthe 4, vers 7. Hij zegt daar, wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? We hebben Jezus Christus ontvangen. En bovendien al die andere dingen die we om ons heen zien ook. Het is een retorische vraag van Paulus. Je weet toch dat alles wat je hebt, dat je dat van God hebt ontvangen? Dus waar we ook staan, wie we ook zijn, wat we ook doen, God heeft het ons gegeven in zijn Zoon Jezus Christus. Hij geeft het ons omdat hij genadig en liefdevol is. God is een zeer gulle gever naar ons. En als we daarbij stilstaan en als we dat offer van onze hoge priester zien, als we beseffen wat hij heeft gedaan, dat maakt ons nederig. En dat behoedt ons ook voor de zonde van hoogmoed. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar, Heer, dat uw woord zo rijk is en dat we er zoveel dingen in mogen ontdekken, Heer. Wat zijn we dankbaar, Heer, dat we niet alleen gewaarschuwd worden voor hoogmoed, maar dat we ook de bronnen mogen zien. Zoals we dat in de levens van Korach en Hagar en Nebukadnezar zien. Dat verleden en het vergeten en ook het verlangen, die drie dingen, dat echt bronnen kunnen zijn in ons leven. Tot hoogmoed. En zo bidden we, Heere God, dat als er hoogmoed in ons hart is, Heere, dan willen we ons echt naar u uitstrekken en zeggen, Heere God, ik beleid deze hoogmoed. Ik beleid de hoogmoed en ik zoek vergeving. Ik wil zo niet zijn. Ik wil op de hoge priester zijn. Ik wil op de hoge priester zien. Op Jezus Christus die een offer voor mij gebracht heeft. Een welriekend reukwerk. Die ook deze zonde vergeven zal. Heere, zo bidden we dat u ons heiligt en reinigt. En een volk maakt dat heilig wandelt. Heere, en dat zich verheugt in de gulle gever. In de rijke God. In de genadige God. Ik dank u voor uw Zoon Jezus. Halleluja. Amen.
Built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. Lord, Lord of all. When darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale,
zo zijn we zo dankbaar dat we mogen afsluiten met de zegen. Dat u zegt, kom bij mij en ik wil je ook zegenen. En ik wil u vragen, gemeente, om te gaan staan. En Heer, we zijn zo dankbaar dat u die zegen zo geeft, dat u zegt, ik de Heere zegen u en ik de Heere behoede u. Ik, de Heere, doe mijn aangezicht over u lichten en ik ben u genadig. En ik, de Heere, zal mijn aangezicht over jullie verheffen en ik zal jullie vrede geven. Dat is de zegen die de Heer aan ons geeft. Dank u, Heer. Amen.
Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all.
Amen. Wel thuis.